Willen we samen een stukje lezen uit de vroege profeten uit 1 Samuel. 1 Samuel, hoofdstuk 14. We zijn in deze zomerperiode bezig met een aantal overdenkingen uit 1 Samuel. En 14 dagen terug hebben we stilgestaan bij het eerste gedeelte van 1 Samuel, hoofdstuk 14. Het valt in twee stukken uiteen. En voor het verband wil ik graag vers 23 hernemen, die eigenlijk samenvattend ons vertelt wat er aan vooraf is gegaan. Ik lees je voor uit de NBV-vertaling, met hier en daar een kleine aanpassing, maar u zult het wel merken tijdens het lezen. Dit zegt Gods woord. Zo schonk Javé Israël die dag de overwinning. De strijd zette zich voort tot voorbij Bet Awen. Maar van de Israëlieten werd die dag het uiterste gevergd, want Saul had de soldaten onder ede bezworen, vervloekt wie het waagt om voor de avond iets te eten, voor ik me op mijn vijanden heb gewroken. Dus nam niemand ook maar iets te eten. Op een gegeven moment kwamen ze in een dicht begroeid gebied, waar veel bijennesten waren die dropen van de honing. Maar zelfs toen waagde niemand het zijn hand uit te steken om uit die nesten, die werkelijk boordevol honing zaten, iets te eten te halen. Zo bang waren ze voor de vervloeking. Jonathan had echter niet gehoord dat zijn vader de soldaten een eed had opgelegd. En hij doopte de punt van zijn stok in een honingraad en bracht de honing naar zijn mond. En meteen stonden zijn ogen weer helder. Een van de soldaten sprak hem aan en zei, uw vader heeft ons dringend bezworen om vandaag niet te eten, ook al hebben we nog zo'n honger. Mijn vader stort het land in het ongeluk, zei Jonathan. Kijk toch hoe helder mijn ogen weer staan nu ik wat van die honing heb geproefd. Als de soldaten vandaag wel hadden gegeten van de buit die ze op de vijanden hebben veroverd, hadden ze een veel grotere overwinning op de Filistijnen kunnen behalen. De Israëlieten dreven de Filistijnen die dag terug van Michmas tot Ayalon. Soldaten, volkomen uitgeput, stortten zich op de buit. Ze grepen geiten, schapen, koeien en kalveren, slachten die zomaar op de grond en aten ervan terwijl het bloed er nog in zat. En men vertelde Saul dat soldaten tegen Javé gezondigd hadden door vlees te eten waar nog bloed in zat. Het is verkeerd wat jullie doen, zei Saul. Rol onmiddellijk een grote steen hierheen. Ga het kamp rond en zeg tegen iedereen dat ze hun stier of schaap of geit bij mij moeten brengen en hier op deze steen moeten slachten. Daarna kunnen ze eten zonder tegen Javé te zondigen, want dan hoeven ze geen vlees te eten waar nog bloed in zit. Alle soldaten brachten toen het dier dat ze bemachtigd hadden naar de steen en slachten het daarop. Zo bouwde Saul zijn eerste altaar voor Javé. Later die avond, zei Saul, laten we vannacht de Filistijnen achterna gaan en ze bestoken tot de morgen aanbreekt. Niet één zullen we er in leven laten. Wat u maar wilt, zeiden de soldaten. Maar de priester zei, laten we ons eerst tot God wenden. Saul raadpleegde God en vroeg, zal ik de Filistijnen achterna gaan? Zult u ze aan Israël uitleveren? Maar deze keer gaf God geen antwoord. En toen zei Saul, laat alle aanvoerders aantreden en laten we uitzoeken wat voor zonde vandaag is begaan. Zo waar Javé leeft, de redder van Israël, al is mijn eigen zoon Jonathan de schuldige, sterven zal hij. Maar niemand gaf antwoord. En toen zei hij tegen de Israëlieten, jullie gaan aan de ene kant staan en ik en mijn zoon Jonathan aan de andere kant. Zoals u wilt, zeiden de soldaten. En Saul vroeg Javé, God van Israël, breng de waarheid aan het licht. Jonathan en Saul werden aangewezen, de soldaten gingen vrij uit. En toen zei Saul, werp het lot tussen mij en mijn zoon Jonathan. En Jonathan werd aangewezen. Zeg op, wat heb je gedaan? Vroeg Saul. En Jonathan vertelde dat hij inderdaad met de punt van zijn stok wat honing had geproefd. En zei, ik ben bereid te sterven. En sterven zul je, Jonathan, riep Saul uit. God is mijn getuige. Maar de soldaten protesteerden. Moet Jonathan sterven, die voor Israël deze grote overwinning heeft behaald? Geen denken aan. Zo waar Javé leeft, hem mag geen haar worden gekrenkt. Wat hij vandaag gedaan heeft, heeft hij bereikt met Gods hulp. Zo pleitten de soldaten Jonathan vrij en hij werd niet ter dood gebracht. Saul staakte de achtervolging van de Filistijnen en de Filistijnen trokken zich terug op hun eigen grondgebied. Zover het lijvige stukje uit Gods woord. Maar 14 dagen terug, broeders en zusters, hebben we stilgestaan bij de eerste helft van dit hoofdstuk. En het eindigt, zoals ik al aangaf, in vers 23 met de woorden: zo schonk Javé Israël die dag de overwinning. Ja, Jonathans heroïsche daad zorgde ervoor dat er die dag een bewuste ommekeer kwam in de strijd met de Filistijnen. Jonathan was de aanzet voor een glansrijke overwinning op de Filistijnen, die spijtig genoeg bijna nog verkwanseld werd door het vallende leiderschap van zijn vader, koning Saul. En dat is wat de tweede helft van dit hoofdstuk ons laat zien. We lezen in vers 24: maar van de Israëlieten werd die dag het uiterste gevergd, want Saul had de soldaten onder ede bezworen: vervloekt wie het waagt om voor de avond iets te eten, voor ik me op mijn vijanden heb gewroken. De strijd met de Filistijnen, die werd op die dag spijtig genoeg niet voor eens en altijd beslecht. De overwinning op de Filistijnen, die had de beslissende overwinning kunnen zijn. 40 jaar waren de Filistijnen al in het land aanwezig en dit had de gebeurtenis kunnen zijn die voor een definitieve ommekeer zou zorgen. Maar jammer genoeg zullen de Filistijnen altijd een probleem in Israël blijven, alle dagen van koning Saul, zolang hij regeert. En dat is eigenlijk de keerzijde van het succesverhaal waar de Heilige Geest ons de aandacht wil op vestigen. Koning Saul, die zal inderdaad in de komende tijd op het slagveld heel succesvol en machtig zijn. Je kunt het lezen in vers 47 en vers 48. We hebben het straks niet gelezen, maar nu wil ik het wel eens even lezen. Want zo wordt Saul zijn leven eigenlijk geresumeerd. Vers 47: Saul nam het koningschap over Israël op zich en voerde oorlog tegen alle hem omringende vijanden, tegen Moab, tegen de Ammonieten, tegen Edom, tegen de koning van Soba, tegen de Filistijnen. Overal waar hij kwam, behaalde hij de overwinning. En hij werd steeds machtiger, versloeg de Amalekieten, dat is hoofdstuk 15, voor de volgende keer, zo de Heer het wil, en bevrijdde zo Israël uit de greep van zijn plunderaars. Hij kwam, zag en overwon, zou je gerust boven het stukje kunnen plaatsen. Je zou Saul de Israëlitische Julius Caesar kunnen noemen. En toch is hij een falende koning. En dat is wat ons in detail wordt voorgehouden in het tweede deel van dit 14e hoofdstuk en wat er ook op volgt in hoofdstuk 15. En daarom plaatst de Heilige Geest, zo geloof ik, een dik vergrootglas op een aantal beslissingen die Saul in zijn leven neemt, die zeg maar het zaad is dat gezaaid wordt, dat wijst op zijn gewisse ondergang. Spijtig genoeg. De vele overwinningen die we lezen in Sauls leven, die zijn, hij lijkt uiterlijk wel heel succesvol op het slagveld, maar ze zijn geen bewijs dat de Heere met Saul is in alles. Wij linken succes altijd aan het feit dat de Heer met ons is. Of niet altijd, maar heel gemakkelijk. Maar hier zien we een succesvolle, ogenschijnlijk succesvolle vorst op het strijdtoneel, terwijl hij in de ogen van de Heer een falende koning is. En de Heilige Geest die richt ons op een aantal gebeurtenissen, een aantal beslissingen die Saul neemt, die geweldige gevolgen hebben in zijn leven. Kijk, onze God, die ziet nu eenmaal het hart aan, en niet uw succes, maar uw hart. En het is de spreukenschrijver die ons zegt: bewaar uw hart boven alles, want daarin zijn de oorsprongen van het leven. En juist hier vergunt de Heilige Geest ons, als het ware, een blik in het hart van koning Saul, wat er daar leeft, om ons daarbij te bepalen en te tonen hoe dat kleine afwijkingen, kleine beslissingen, vaak nefaste, grote gevolgen hebben in de rest van ons leven. Dat is natuurlijk wel ernstig, maar ik geloof ook dat de Heilige Geest ons daar de aandacht op vestigt, opdat we daar behoedzaam uit zouden gaan leren voor ons eigen leven. En u gaat merken dat heel wat dingen herkenbaar zijn bij in ieder van ons. Dus om terug te komen op het verhaal, En het stuk dat we gelezen hebben, om daar wat dieper op te kunnen ingaan, moet ik nog even meenemen naar een stukje uit het gedeelte dat we niet gelezen hebben, namelijk vers 18 tot en met vers 20. Kijk, wanneer Jonathan in geloof de aanval inzet op de Filistijnen, dan weet Saul daar helemaal niks van. En wat er wel gebeurt, is dat Saul zijn uitkijkposten zien dat er iets gaande is in de legerplaats van de Filistijnen. En ze komen ook tot de vaststelling van, tja, Jonathan en zijn wapendrager zijn niet onder ons. En dan zien we dat Saul besluit om de Heere te raadplegen wat hij moet doen. In vers 18 kunt je lezen, het zal wellicht iets anders zijn wat ik voorlees, ik kom daar straks op terug. Maar in vers 18 kunt je lezen, toen zei Saul tot Achia, dat is de priester, breng de efod hier, want Achia droeg in die tijd de efod voor Israël. Maar terwijl Saul tot de priester sprak, werd het rumoer in de legerplaats der Filistijnen gaandeweg sterker, zodat Saul tot de priester zei, trek uw hand terug. Saul en zijn mannen verzamelden zich en stortten zich in de strijd. Ja, u hebt mij horen lezen over de efod, u hebt wellicht in uw vertaling de ark van de Heer. Ik ga daar niet te veel over uitweiden, maar de twee belangrijkste vertalingen, oud-testamentische vertalingen waar dat onze vertaling op gebaseerd hebt, die lopen hier uiteen. Sommigen hebben ark van de Heer, anderen efod. Nu, voor een lang verhaal kort te maken, ik verkies efod hier, omdat de ark van de Heer op dat moment zich zeer onwaarschijnlijk daar bevond, maar op een andere plaats in Israël. Maar de efod, ik weet niet of je dat kent, het heeft ook een andere naam, het wordt ook genoemd het borstschild der beslissing, is het borstschild die de hoge priester inderdaad droeg en dat de Urim en de Tumim bevatte. We weten niet precies wat dat was, maar men veronderstelt dat dit twee stenen waren, een witte en een zwarte steen, en aan de hand van die stenen werd de Heere geraadpleegd en gezocht wat de Heere wilde in die specifieke omstandigheden. En dat is wat we hier vinden dat Saul ook gaat doen. Hij gaat de Heere raadplegen en hij roept de priester bij hem. Maar wat opmerkelijk is, is dat we hier bij Saul zien dat hij steeds verder aan het afglijden is in zijn leven. Het begon allemaal met het vorige hoofdstuk waar je ziet dat Saul voorbij gaat aan wat de Heere hem had opgelegd door middel van de profeet Samuel. Hij moest wachten. Maar hij kon niet wachten en hij handelt. En hij handelt ongehoorzaam tegen het woord van de Heer. We hebben toen gezien dat er toen een verwijdering kwam tussen Saul en Samuel. Dat Samuel zich niet langer met Saul ophoudt. We vinden niet langer dat de profeet bij hem is, maar daar is de priester bij hem. Nou, denkt op het eerste gezicht, dat ziet er nog allemaal heel goed uit. Maar dan raadpleegt hij die priester en wat gebeurt er? Terwijl dat hij de priester raadpleegt en ik veronderstel dat de priester een bepaald ritueel voltrok om de wil van de Heere te kennen, dan gaat hij hem ineens abrupt onderbreken en gaat hij de beslissing nemen om alsnog ten strijde te trekken. Nou, dat is wel iets dat zijn gelijke niet kent in de schrift. Saul, die lijkt op het eerste zicht wel de wil van de Heere te zoeken, maar eigenlijk weet hij al, nog voor de Heere zijn uitkomst geeft, wat hij al gaat doen. Want hij hoort dat er rumoer in de legerplaats bij de Filistijnen steeds maar toeneemt en hij denkt van, ho, ik ga hier de boot missen, ik moet hier in actie schieten. En hij legt als het ware door dit te doen, de Heere het zwijgen op. Dat is wat hier gebeurt. Klinkt u dat vertrouwd in de oren? Eigenlijk de wil van de Heere vragen, maar al lang in je achterhoofd weten wat je gaat doen? Dat is wat hier ook gebeurt met Saul. Maar dat geeft wel zeer grote gevolgen voor hem. Want als hij de Heere het zwijgen oplegt, dan zien we dat in het vervolg de Heere zwijgt tegen hem en niet meer wil spreken. En dat is een weg die Saul inslaat, die op het einde van zijn leven wel zeer grote gevolgen heeft. Want aan het eind van zijn leven vind je Saul, die niet meer weet waarin of waaruit, die zijn weg zoekt. En uiteindelijk gaat hij een waarzegster raadplegen, die de doden raadpleegt. Zo gaat de weg van Saul. En het begint hier. Ik ben overtuigd, ja, misschien ook wel mede door de vertaling, maar dat je dat nog nooit zo gelezen hebt. Maar dat gebeurt er hier, dat deze man God het zwijgen oplegt. En dan moet je niet verschieten God uiteindelijk ook in uw eigen leven niet meer wilt antwoorden. Dat de Heere zwijgt. En ik vond dat toch wel heel drastisch wat er hier gebeurt. Een klein zaadje dat leidt tot de ondergang van Saul zijn leven. Nu dan vinden we dat hij dus abrupt het besluit neemt om zich te storten in de strijd die door Jonathans heroïsche daad, zeg maar, ontketend is. Nu, die strijd die bestaat er hoofdzakelijk in, ik moet u even meenemen in het verhaal, die bestaat er hoofdzakelijk in van de Filistijnen die dus op de vlucht slaan om die achterna te zitten. Dus hoofdzakelijk gaat het om een achtervolging en zo de Filistijnen weg te drijven uit het land. Dat is eigenlijk de bedoeling. Saul die wenst de Filistijnen een nederlaag toe te dienen die ze nooit meer te boven komen, zodanig als ze voor eens en voor altijd uit het land verwijderd zijn. Maar, vooraleer dat Saul er gaat invliegen, om het zo te zeggen, gaat de schrift ons tonen in vers 24 wat er aan die stap vooraf gaat. Kijkt u maar mee. En wat gaat er aan die stap vooraf? Wel, Saul die besluit om een algemene vasten onder eed uit te roepen over het ganse volk, over het ganse leger. En hij doet dit op eigen initiatief. Nergens wordt er van de Heer zijn kant gevraagd dat Saul dit doet. Het is wel heel opmerkelijk. Saul is een man die eerst betoont Gods woord te negeren. Dan legt hij het zwijgen op, maar vervolgens neemt hij wel de supergeestelijke beslissing om het volk te laten vasten. Begrijp je wie het begrijpen kan? En je ziet een heel merkwaardig patroon in Saul zijn leven. Hoe verder dat hij van de Heer afwijkt, hoe religieuzer dat hij wordt. En hoe imposanter zijn religieuze handelingen zijn. Hier begint het met een vasten op te leggen die niemand vraagt, en die er uiteindelijk toe zal leiden dat die dwaze beslissing van Saul de totale overwinning over de Filistijnen verhindert. Heel opmerkelijk. En daar wil ik wel een secondje bij stilstaan. Ik wil dat even dichterbij brengen. Want wij christenen, ja, wij voeren ook een strijd, maar het is een geestelijke strijd, geen lichamelijke strijd. Hè. Er zitten hier toch geen jihadisten, veronderstel ik. Hoop ik toch. Hè. Dat is trouwens ook iets dat van de Bijbel ontleend is. Jihad, de heilige oorlog, onder Jozua om het land in te nemen. Wat Saul hier doet, is eigenlijk een voortzetting van die oorlog. Maar ik geloof dat de nieuwtestamentische tegenhanger van die strijd, de geestelijke strijd die wij hebben, zich hoofdzakelijk afspeelt op het terrein van de evangelisatie. En u weet, voor elke strijd, en zeker een geestelijke strijd, is het nodig dat je je toewijdt en dat je heiligt. En dat wil ik een stukje dichter bij huis brengen. Want ik heb het meegemaakt in mijn eigen leven en ook gezien, dat aan jonge christenen, als het om evangelisatie gaat dan, dat aan jonge christenen soms een verplichte vasten wordt opgelegd. Nou, begrijp me niet verkeerd. Geen vasten in de zin waar u meteen aan denkt, onthouding van voedsel. Maar wel onthouding van, ik geef maar voorbeelden, een bepaalde soort muziek, een bepaalde soort kledij, een bepaalde groep mensen waar ze zich van moeten onthouden en geen omgang mee mogen mee hebben, bepaalde plaatsen waar ze niet meer naartoe mogen gaan. Maar het probleem is heel vaak, en we hebben het meerdere keren gezien, dat je de jonge mensen die enthousiaste geloven had, isoleren uit hun sociale leefwereld. En ze worden eigenlijk gedwongen om in die christelijke subcultuur te gaan leven, maar ze raken al hun contacten kwijt uit hun sociale omgeving. En dan vragen wij ons af, tja, waarom gebeurt er geen groter werk van de Heer? Zou het niet kunnen zijn dat onze opgelegde vasten aan die jonge mensen het werk van de Heer verhindert, net zoals Saul zijn opgelegde vasten hier ook het werk van de Heer verhindert? Ik weet dat dit met de beste motivatie gebeurt, om het welzijn van de jonge geloven, dat weet ik. Maar al te goed, en daar ga ik ook niet aan voorbij. Bezorgdheid voor jonge gelovigen, dat is één ding, dat is een goede zaak. Maar langs de andere kant moeten we ons ook behoeden om hen geen dingen te gaan opleggen dat we zelf 10 of 15 jaar over gedaan hebben om het te leren zien voor onszelf. Of moeten we ook jonge christenen geen zaken opleggen of bepaalde vrijheid ontnemen, omdat wij met die vrijheid niet kunnen omgaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het is ik, niet omdat ik geen pint bier kan en mag drinken, omdat ik er niet kan mee omgaan, dat ik mijn jongere broeder of jongere zuster moet zeggen van, jij mag dat niet. Geef maar een Een voorbeeld, zomaar, maar begrijpt wel wat ik naartoe wil. We moeten ons behoeden om nodeloze vasten op te leggen aan jonge mensen, jonge gelovigen, die een verhindering kunnen zijn voor het werk van God. Een verhindering van het evangelie. Zodanig dat ze geïsoleerd worden en al hun contacten, al de mensen die ze kennen, één voor één verliezen. En dan zeggen wij, ja, maar het is omwille van een geloof. Vergeet het maar. Ik vond dat wel een heel belangrijk punt om toch 5 minuutjes bij stil te staan met jullie. Saul, zijn superreligieuze vasten, die hij oplegt, verhindert wel dat hier de definitieve overwinning over de Filistijnen wordt gehaald. Misschien zeg je, wat is zijn motivatie om dat te doen? Wel, wat zijn motivatie is, dat kun je niet meteen lezen. Hè? Maar van de Israëlieten werd hij dag het uiterste gevergd, want Saul had de soldaten onder ede bezworen, vervloekt wie het waagt om voor de avond iets te eten, voor ik me op mijn vijanden heb gewroken, dus nam niemand ook maar iets te eten. Zijn motivatie is niet meteen duidelijk, maar het heeft hier wel alles geen wel weg dat Saul kost wat kost de overwinning hier wil behalen. En u weet uit het vorige hoofdstuk dat zijn manschappen hem al voor een groot stuk in de steek hadden gelaten. Er schoot er al niet zoveel niet meer over, nog 600 man. En om te verzekeren en die mensen aan zich te binden, dan roept hij deze dwaze eetvloek uit. Hij wil kost wat kost verhinderen dat deze mensen hem ook in de steek laten, maar dat ze zich onvoorwaardelijk in de strijd gooien met hem om zijn overwinning te behalen. Zie je dat? Het is een persoonlijke zaak geworden voor Saul. Hij strijdt niet meer de strijd van de Heer. Het is niet de strijd van de Heer, het is de strijd van Saul geworden. Hij is bezig met zijn eigen zaakjes. Zijn hart is niet meer volkomen gericht op de strijd van de Heer. Hij heeft zo zijn eigen programma nu dat hij aan het uitwerken is. Hij gaat namelijk wraak nemen, zo lezen we, op zijn vijanden. En Saul die wil verhinderen dat die manschappen enkel nog oog krijgen voor wat dat de Filistijnen in de steek laten. Je kunt begrijpen, als ze halve voor kop vluchten, dat ze van alles achterlaten. En die buit was normaal gezien voor de soldaten. En in de legers van toen is het niet zoals nu dat er een kookploeg meereist en uw eten klaarmaakt en uw was doet. Nee, in die tijd moest je zelf zorgen voor je kostje. En het kostje werd bereid van hetgeen op de vijand werd buitgemaakt. Maar wat zegt Saul? Niet eten, dan gaan ze niet bezig zijn met wat er buit kan genomen worden en zijn ze verplicht om mij te volgen in de strijd. Maar wat een dwaze beslissing. Die zal er echt toe leiden dat wat Saul voor ogen heeft juist zal verhinderd worden. Dat is de ironie van de schrift. Ja, in de schrift heb je heel veel humor. Maar meestal onder de vorm van ironie met nogal een redelijke donkere streep boven. Al een beetje donkere humor die je terugvindt in de schrift. En hier, ja, heeft de schrijver zich echt wel uitgeleefd. Het is een opeenstapeling van ironie. Als je er wat diep over gaat nadenken en je er eenmaal wat oog voor krijgt, dan zie je gewoon, ja, er wordt eigenlijk een beetje de spot gedreven met Saul aan het eind van het verhaal. Deze man, die in zijn ogen rechtvaardig is, zeer godsdienstig is, en hoe verder dat hij van God afwijkt, hoe godsdienstiger dat hij wordt, dat wordt eigenlijk met de spot gedreven in Gods woord. En ik denk dat dat wel iets is dat ons een beetje moet verootmoedigen, want het is wel de geest van God die dit hier inspireert en ons duidelijk laat zien. Nu, waarom is Saul zijn eetvloek zo onbezonnen? Wel, je moet weten dat deze soldaten gedwongen worden om een lange en moeizame achtervolging in te zetten op een lege maag. Ik ben een tijdje in het leger geweest, maar ook vaak een aantal kilometers gedaan. Deze mensen gaan er hier een stuk of 30 doen, door bergachtig terrein, op een lege maag. Als je een meintje met de fiets gaat rijden, 15 kilometer, en ze heeft dan een halve kitzak met eten mee, om onderweg, hè, tegen de hongerklop. Maar kun je je dat voorstellen, wat hij van die mensen hier verlangt? Zo'n trektocht ondernemen, een woest en onherbergzaam gebied. En op je kin mogen kloppen. Dat is om problemen vragen. Hè? En dat is wat er ook gebeurt. Eens te meer als je ziet dat ze door een gebied moeten trekken dat overvloedig is aan wilde honing. Wat een beproeving als je niet mag eten. Ja, Als je geen honing mag, oké. Okay. Uitzonderingen bevestigen de regels, zeggen we altijd. Maar je kunt begrijpen dat dit voor een leger dat op trektocht is en dat wel wat suikers zou kunnen gebruiken, dat dit een onnodige beproeving is. Er is niemand die die honing durft aan te raken omwille van die eetvloek. Maar zie je ook weer de ironie hier in dit gedeelte? Het land, het beloofde land, was een land van melk en... was de zegen van God? Saul, zijn eetvloek, die zorgt ervoor dat die overvloedige zegen van God, die voorziening hier in de strijd, nog niet eens kan genuttigd worden. En de zegen van God in het land wordt uiteindelijk een vloek over het volk en nog niet in het minst voor zijn eigen zoon. Dat is de ironie van de schrift. Want het is niet gedaan. Uiteindelijk zie je dat het heel grote gevolgen heeft. Voor Jonathan. Jonathan gaat voor in de strijd. In die achtervolging is hij degene die de leiding heeft. Maar hij weet helemaal niets van die eetvloek van zijn vader. Dus wat doet hij spontaan? Als hij wel de honing zo uit de bomen druipt, dan neemt hij ervan. En wat is het gevolg? Ja, hij krijgt een suikerstoot en hij voelt zich direct een stuk beter. Maar wat gebeurt er dan? Dan krijgt hij te horen van de dwaasheid van zijn vader, die onbezonnen vloek heeft uitgesproken. En je proeft, we hebben geen beeld van Jonathan, maar je kunt zich ongetwijfeld voorstellen dat de ergernis bij Jonathan zeer groot is, als hij de trieste gevolgen al voor zich ziet van zijn vaders beslissing. Maar Jonathan is een krijgsman en hij weet dat het strategische voordeel die Gods volk op dat moment heeft op de tegenstander, die een verslagen vijand is, dat strategisch voordeel nooit zal kunnen benut worden door de eetvloek van zijn vader. Het leger zal niet de energie hebben om door te stoten en die achtervolging volledig tot een goed einde te brengen. Ja, toewijding aan de Heere is goed. Je heiligen voor de Heere is goed. Maar het moet wel geworteld zijn in gehoorzaamheid. Heiliging zonder gehoorzaamheid is, zoals je hier ziet, een verhindering en een nodeloze beproeving voor Gods volk, die grote gevolgen heeft, want uiteindelijk wordt het volk hierdoor tot ernstige zonde gebracht. Als je verder leest, wat zie je? Dat in de avond, namelijk, na die zware achtervolging van Michmas tot Ayalon, dat het volk in de avond, ze die 30 kilometer ongeveer overbrugd hebben, dat het volk zo uitgeput en hongerig is, dat het volk zich onbezonnen stort op het kleinvee en zich daaraan te goed doet, als hongerige wolven verscheuren ze het vlees, zonder de voorschriften, de godsdienstige voorschriften, na te leven. En dat is de schuld van Saul, van zijn onbezonnen eetvloek. Nu, waarom is het een overtreding? Wel, bloed is in de Bijbel een symbool van het leven. Een leven dat behoort alleen God toe. Daarom is bloed drinken, bloed eten. Je vergrijpen aan iets wat alleen aan de Heere toe behoort. Het leven is van de Heer. Nu, Saul is zo verontwaardigd dat het volk de religieuze voorschrift zo massaal overtreedt. En wat doet hij? Hij besluit om een altaar te bouwen en alle dieren moeten eerst religieus geslacht worden. Weer zo'n imposante richtlijn van Saul. Maar ziet u hier de ironie? Normaal wordt een altaar opgericht tot eer en glorie van God om de overwinning te vieren. Maar waarom wordt dit altaar hier opgericht? Voor Saul zijn stommiteiten en de zonde die begaan is. Om dat even te trekken, als ik het zo mag zeggen. Zie je de ironie? Zijn eerste altaar is een altaar om zijn eigen problemen dat hij zelf gecreëerd heeft op te lossen. En zo loopt hij altijd achter de feiten aan. Saul die is zo verontwaardigd over wat het volk hier doet. Ze vergrijpen zich aan het bloed. Ja, maar wie is er hier de bloeddorstigste van allemaal? Inderdaad, Saul, maar hij heeft geen moeite om het bloed te vergieten van zijn zoon en wat volgt. Zijn zoon, die nota bene, degene is die door de Heer gebruikt wordt om deze overwinning te behalen. Dat is ook weer zo'n ironisch iets. Nu, dat komt aan het licht in het laatste deel, de laatste fase van de strijd, die eigenlijk nooit gestreden zal worden. Want daar komt het nooit aan toe. Want als de mannen, zeg maar, een beetje gegeten hebben, en een beetje op krachten gekomen zijn, dan wil Saul er opnieuw invliegen. Kom, zegt hij, we gaan deze nacht doorzetten, we gaan erin vliegen. We gaan ze achtervolgen, we gaan ze plunderen, en we laten geen ene leven. Maar dan tikt er iemand op zijn schouder. Tok, 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 tok. De priester. Ach ja, zegt hij, misschien kan ik de Heer laten plegen, ik weet niet, hè. Misschien kan ik een vraag aan de Heer. Ja, Saul, die zien niet meer dat de strijd van Israël de strijd van de Heere is. Het is zijn strijd, hij is bezig met zijn project, met zijn overwinning. Hij wil die eer behalen, kost wat kost. En oké, we gaan de Heere raadplegen. Groot vertoon, priester erbij. Wat gebeurt er? De Heere antwoordt niet. Moet je dat voorstellen? De priester daar staat, hè, die het volk vertegenwoordigt, uw koning, volk ziet toe, we gaan het antwoord van de Heere zoeken, maar de Heere antwoordt niet. Dan zit je toch met een klein probleem, veronderstel ik. Dan voel je een beetje toch nerveus van, er moet toch iets gebeuren, we gaan toch iets moeten doen dat verklaart waarom dat de Heere geen antwoord heeft. Er moet toch een reden zijn. Maar dan brandt de lamp. Er is zonde. Ja, niet bij mij, bij de ander. Er moet zonde zijn die het woord van God verhindert, die het antwoord van God verhindert. Zie je wat een echte show dat hier eigenlijk wordt? Hij denkt dat het probleem niet bij hem ligt, maar bij de ander. Wacht, zegt hij. Ik en mijn zoon, we gaan aan de kant en het volk aan de andere kant. Ja, ziet dat ze gezondigd hebben, dan kunnen wij meteen optreden. En het lot wordt geworpen en het volk gaat vrij uit. Het lot valt op Jonathan en Saul. En dan wordt opnieuw het lot geworpen en het lot valt op Jonathan. De vraag is natuurlijk van, is wat hier door het lot aan de oppervlakte komt, is dat de wil van de Heer? Of is dat de uitkomst van de religieuze show van Saul? Want als de Heer niet antwoordt, waarom zou hij nu ineens wel antwoorden? Waarom zou hij nu ineens wel antwoorden? Heb je gezien dat de soldaten reageren? Zij weten, en daarvoor moeten ze het lot niet gooien, dat Jonathan degene is door wie dat de overwinning tot stand is gekomen, dat heel duidelijk gebleken is dat de Heere met Jonathan is. Jonathan, die heeft inderdaad van de honing gegeten, maar wist hij van die eetvloek? Niks, nul, nada. En wat zegt Saul dan? Wederom een eet. Eerst vind je vers 38, toen zei Saul, laat alle aanvoerders aantreden, laten we uitzoeken wat voor zonde vandaag is begaan, zowaar Jawel leeft en de redder van Israël, als mijn eigen zoon Jonathan de schuldige is, sterven zal hij. En wat vinden we dan? Toen zei Saul, werp het lot tussen mij en mijn zoon Jonathan, en Jonathan werd aangewezen. En dan vinden we, vers 43, dat Saul zegt tegen zijn zoon, zeg op, wat heb je gedaan, vroeg Saul. Jonathan is eerlijk, hij zegt, ja, ik heb inderdaad met de punt van de stok wat honing geproefd. En hier zegt hij, ik ben bereid te sterven, indien dat nodig is. En sterven zul je, Jonathan, riep Saul uit, God is mijn getuige. Man, wat is die kerel toch snel met eetvloeken en beloftes, dat weet ik allemaal. Er is niemand die verder verwijderd is van God dan hij en het ganse volk, en er is niemand die zo'n taal uitstamert als hij. Dat vond dat zo beangstigend, dat die man, hoe verder dat hij van de Heere afwijkt, zich steeds vromer en godsdienster gaat gedragen. Maar de mensen, Saul is zich blijkbaar van niks bewust, hij is zo blind als een mol ondertussen voor zijn eigen situatie, maar het volk ziet wel dat Saul hier eigenlijk een schertsvertoning aan het opvoeren is. Want hij is bereid om zijn zoon om te brengen. En wat zegt het volk? Maar de soldaten protesteerden. Moet Jonathan sterven die voor Israël deze grote overwinning heeft behaald? Geen denken aan. Zo waar Jahweh leeft, hem mag geen haar gekrenkt worden. Wat hij vandaag gedaan heeft, heeft hij bereikt met Gods hulp. En zo pleitte de soldaten Jonathan vrij en hij werd niet ter dood gebracht. Ironisch genoeg wordt Saul, die tot voor kort het volk berispte voor de zonde die ze behandelen met het bloed van de dieren, nu door zijn eigen volk berispt en op zijn plaats gezet. Wat een afgang, wat een vernedering voor de vorst van het volk, dat hij dit moet ondergaan. Hij verliest hier al zijn geloofwaardigheid. Dus zie je het geweldige contrast in de schrift. Langs de ene kant, een man van geweldige overwinningen. Uiterlijk gezien een succesverhaal. Maar als de Heilige Geest inzoomt op zijn leven, wat zie je dan? Een tragedie. Een geweldig drama. Godsvrucht, broeders en zusters, dat begint bij het besef dat je Gods genade, zijn barmhartigheid nodig hebt. En dat is niet alleen als je tot geloof, als je tot één keer in bekering komt, als voor de rest van je dagen. Maar Saul, die had dat niet nodig. Saul doet nooit niet aan zelfonderzoek. Laat staan dat hij tot één keer in belijdenis komt. Maar zie je wat dit pad toe leidt. Kleine dingen die veranderen, maar die gigantische consequenties hebben in zijn leven. En ik denk dat u samen met mij meerdere dingen herkent en zegt van, die trekjes van Saul, ik herken dat precies ook wel iets van in mijn leven. En daarom laat de Geest van God dat zien aan ons allemaal. Behoed u ervoor om uw ongehoorzaamheid te gaan compenseren met meer godsdienstigheid. Want dat is hetgeen dat hier gebeurt. Saul, hoe meer dat hij van de Heere afwijkt, vinden we, hoe godsdienstig dat hij zich had gedragen, en overbodige godsdienstoefeningen, zoals die vasten, ondoordachte geloften hebben we gezien, en religieuze rituelen met zeer groot vertoon. Wat een schril contrast met het eenvoudige geloofsvertrouwen dat hij bij Jonathan vindt. En weet je wat ik zo mooi vond? Jonathan zijn geloofsvertrouwen, het begin van het hoofdstuk, dat inspireert zijn wapendrager. Ik ben één van hart, zegt hij met u. Met u, u volg ik overal. Heb je gezien wat dat schrille contrast is met Saul? Met al zijn lawaai? Niemand komt er echt onder de indruk van. Iedereen blijft er koud en onbewogen door. En dat bracht mij bij de vraag die ik aan ons midden wil leggen vanmorgen. Wat is in dat opzicht onze impact in onze omgeving? Zijn wij christenen die anderen inspireren? Die anderen aanzetten om samen één van hart te zijn en de goede strijd te strijden, om het zo te zeggen met de woorden van Paulus? Of zijn wij mensen die onze omgeving koud en onbewogen laten? Ik zou die vraag willen meegeven, dat je er eens over nadenkt. Ik denk dat dit stukje ons er vooral bij bepaalt. Godsvrucht is er alleen in ons leven als we afhankelijk zijn van de Heer, afhankelijk van zijn vergevingsgezindheid, van zijn erbarming, van zijn goedertierendheid. Saul heeft het allemaal niet nodig. Het is een doe-het-zelver. Wat voor mensen zijn wij? Amen.